Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, met droefheid delen wij u mee dat vrijdag jongstleden is overleden in de leeftijd van 97 jaar, onze broeder J. Noordzee, laatst gewoond hebbend in de Sionstraat. De begrafenis en de rouwdienst daaraan voorafgaande zullen Deo Volente aanstaande donderdag in besloten kring plaatsvinden. In verband met het overlijden van broeder Noordzee willen we nu zingen van Psalm 90, het tweede vers. Uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. En wat er verder volgt in Psalm 90, vers 2. Schriftlezing voor deze morgen is allereerst uit het Oude Testament, Ezechiël 34, vers 11 tot en met 16. En vervolgens vanuit het Nieuwe Testament, Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Ezechiël 34, vers 11 tot en met 16. En Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Maar eerst stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet. En in antwoord daarop zingen we van Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. 119 vers 88 naar de heilige wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Schriftlezing is uit Ezechiël 34 vanaf het 11e vers. Want zo zegt de Heere, Heere, zie ik. Ja, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dagen als hij in het midden zijner verspreide schapen is, Alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn ten dagen der wolk en der donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen uit de landen en brengen ze in hun land. En ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik ze weiden, en op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn. Aldaar zullen zij nederliggen in een goede kooi, en zullen weiden in hun vette weiden op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden, en ik zal ze legeren, spreekt de Heere Heere. Het verlorene zal ik zoeken, en het weggedrevene zal ik wederbrengen, en het gebrokene zal ik verbinden, en het kranke zal ik sterken. Maar het vette en het sterke zal ik verdelgen, ik zal ze weiden met oordeel. Tot zover Ezechiël 34, vervolgens Lucas 24. En Lucas 24 vanaf het 13e vers. En ziet, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die daar gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij tezamen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk, en hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend. En zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelver uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de schriftlezing. We willen met Gods hulp stilstaan bij de versen 13 tot en met 21. 13 tot en met 21. Ik lees u alleen nog het eerste en het laatste vers van onze tekst. En ziet, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. Tot en met het 21ste vers, waar de Emmausgangers zeggen, en wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de 3e dag van dat deze dingen geschied zijn. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan de nabestaanden van onze overleden broeder Noordzee. We willen denken aan broeder Scheffers die nog in het IJsseland ziekenhuis is. We willen ook broeder Romein aan de Heere opdragen bij wie een ernstige ziekte in de prostaat is geconstateerd en die ook nog verder onderzoek moet ondergaan. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo komen wij op deze morgen in het gebed tot u. En Heere wil naar ons horen. Als wij ons gebed tot u richten. Wij moeten voor uw heilige ogen belijden dat wij dat niet verdienen. Heere, wij hebben ook in de achterliggende dagen onze schuld tegenover u vermeerderd. Wij hebben u in het aangezicht geslagen met alle zondige gedachten en met alle zondige woorden en alle zondige verrichtingen die er ook in de achterliggende tijd waren. En wilt u ons deze morgen verootmoedigen? En wilt u ons, Heere, dan toch een belijdenis geven in ons hart? En tegelijk bidden wij van u, wanneer wij in onszelf voor u niet kunnen bestaan, en uw woord leert het ons. En uw wet klaagt ons deze morgen aan. En wijst de schuld aan in ons leven. Maar wil ons dan toch aanzien in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, wil ons alle zonden van de achterliggende dagen vergeven. Wij belijden u ook, Heere, deze morgen, dat wij zo blind zijn voor deze dingen. En dat wij zo over onze eigen zonde en schuld heen kunnen springen. Dat wij de dingen zo gemakkelijk kunnen vergeten en niet eens zien. En dat wij zo kunnen denken dat waar wij onze zonde vergeten zijn, u er ook niet aan zult denken. Maar alleen wanneer u de zonden vergeven hebt, hebt u ze in de zee geworpen, van eeuwig vergeten. Dan zullen ze nooit meer terugkomen. En daarom, Heere, we hebben zo nodig dat u ons aanziet, ook in ons gebed, in het bloed van de Heere Jezus Christus. En we bidden of u dat bloed wil sprengen over onze harten en over onze levens en vanmorgen ook over ons gebed. Heere, dan weet u van de omstandigheden waaronder we vanmorgen met elkaar verbonden zijn. Het was aan het begin van de dienst dat de mededeling gedaan moest worden van het overlijden van onze oude broeder Noordzee. En we dragen de rouwdragende familie aan u op. Onze broeder is op hoge leeftijd gekomen, maar werd nog altijd bijgestaan door vele van zijn neven en nichten en achterneven en achternichten. En we vragen, Heere, of u hen vertroosten en sterken wil. En niet alleen hen, maar ook anderen aan wie hij zich hartelijk verbonden wist. Heere, heiligt u de roepstem aan ons hart. Want het sterven van deze oude broeder roept het ons toe, wat we zojuist gezongen hebben. Uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren, ook al schijnt ons niets te deren. Heere, laat dat iets mogen zijn wat in ons hart overdacht wordt, in het hart van ouderen, maar ook van jongeren. Niet als een doel op zich, maar opdat het mag uitdrijven tot u en mag brengen aan uw voeten. Ja, Heere, zou dat de vrucht mogen zijn van de prediking van deze morgen, als we horen hoe u zelf vraagt naar uw verstrooide schapen, als u hen gaat uitlokken om hun hart uit te spreken voor u. O Heere, dan hebben wij het niet verdiend om dat te doen, maar dan bidden we, geeft u het ons dat wij het ook mogen doen. Ook, en zelfs als we ons niet bij uw schapen of bij uw kudde durven rekenen en kunnen rekenen. Heere, als we ons er zo buiten voelen staan en als er in ons hart misschien zoveel gemis is en armoede is, we bidden van u of u het geven wil, dat we eens alle dingen die er zijn in ons hart en leven aan u bekend mogen maken. En of we vanmorgen in de prediking bepaald mogen worden bij die vraag: wat dunkt u van de Christus? Heere, we bidden u dat voor degenen die nog voor eigen rekening leven. Maar we bidden het u niet minder voor degenen die geestelijke worstelingen en vragen kennen en die niet weten waar ze zich bevinden. Heere, wil u licht laten vallen over hun weg. Wilt u zijn, Heere, met degene die u bracht op uw weg, maar die zo kunnen afdwalen en die zo in het duister kunnen gaan, wil u ze opzoeken als die getrouwe herder. Zo bidden we om wat nodig is in de prediking van uw woord. We dragen de zieken aan u op en we denken aan onze broeder Scheffers die nog in het ziekenhuis is. Heere, wil u geven dat er medicijnen gevonden kunnen worden, dat de juiste balans kan worden vastgesteld om de klachten die zich laten gelden te verhelpen. Wilt u de middelen zegenen? Het is alles in uw hand en dat geldt ook voor het leven van onze broeder. Wil u hem sterken naar het lichaam en wilt u hem nog sparen voor zijn kinderen en voor degenen die hem lief zijn en ook in het midden van onze gemeente? We dragen ook hem aan u op, Heere. Als ze zorg kennen over hun vader en over hun opa, wil u ze daarin ondersteunen. Wees onze broeder ook geestelijk nabij in het ziekenhuis. Als de deuren gesloten zijn, Heere, wil u zelf komen, zoals u verscheen aan de Emmausgangers. We dragen aan u op onze broeder Romein, die de achterliggende week een ernstig bericht kreeg, in die zin dat er een ernstige ziekte werd vastgesteld. En er zal nog duidelijk moeten worden of die ziekte alleen maar op één plaats zich bevindt of toch nog uitgezaaid is naar andere plaatsen. Heere, we vragen van u of u wil geven wat nodig is in de onderzoeken. Of u ook wil geven, want we mogen het u vragen, Heere, u zegt het, laat al uw begeerte door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. We mogen het u vragen of het alles mag meevallen. En of er de juiste behandeling mag worden gevonden. En Heere, we bidden vurig van u of de ziekte ook inderdaad alleen gevonden mag worden op deze ene plaats en aanwezig mag zijn op deze ene plaats en ook behandeld kan worden. Ook in dit opzicht geldt, alles ligt in uw hand. Maar we vragen ook van u of u onze broeder in datgene wat hij te verwerken kreeg, met degene die hem lief zijn, wil ondersteunen en sterken. En geef ook hen, Heere, in geestelijk opzicht alles wat nodig is. We denken aan andere zieken, aan degene die het psychisch moeilijk hebben, aan eenzamen en rouwdragenden, sterk hen. Heren, we denken aan onze ambtsbroeder, broeder van Voorden, die opnieuw met een goede uitslag mocht worden verblijd. Hij is weer voor onderzoeken naar het ziekenhuis geweest en die onderzoeken hebben heel wat keren plaatsgevonden na de ernstige ziekte die hem alweer jaren geleden trof. Maar u hebt gegeven dat er opnieuw een goede uitslag mocht worden ontvangen en we erkennen uw naam daarvoor. We bidden, Heer, of u hem ook gedenken wil. Geef hem wat nodig is, het ambtelijke werk, maar ook in het gemis van zijn vrouw aan wie hij zich zo verbonden wist, als de eenzaamheid juist onder deze omstandigheden zich zo kan laten gelden, wees ook met hem. Heren, we denken aan onze vriend en broeder dominee Kempeneers en zijn vrouw, bij wie er rouw kwam, nu de moeder van mevrouw Kempeneers kwam te overlijden. We dragen ook hem hartelijk aan u op. Zo leggen we de dingen voor u neer die ons bekend zijn en wat wij niet weten of vergeten, mogen we het in uw zorg en in uw alwetendheid bevelen. Heere, gedenk deze morgen ons als we thuis meeluisteren, helpt u als dat moeilijk is. Het kan moeilijk zijn in de gezinnen of als we alleen zijn, maar geeft u ons eerbied en geeft dat ook aan de kinderen en aan de jonge mensen. Geeft u ook trouw om mee te luisteren naar uw woord en wil u wonderen doen. Helpt u degene die een taak in de dienst hebben, de koster en de organist, degene die verantwoordelijk is voor de uitzending. We zeggen u dank, Heren, dat u de middelen geeft en dat u ook geeft dat onze broeder zich daarvoor mag inzetten. Maar ook deze dingen zijn zo afhankelijk van u, wil u ze gebruiken. Zo leggen we onze gebeden voor u neer. Gedenk ons, wil ons verhoren en geeft u wat nodig is in het spreken, Heren. Het kan niet vanuit ons en het kan niet om ons. Wil u het dan toch uit genade geven, dat de schriften van morgen worden geopend en dat er zo mag worden gesproken, dat harten getroffen worden. Heren, hoor ons om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, van de 80ste psalm, het 1ste en het 11e vers. Neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroost door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. En het 11e vers, behoud ons, Heren der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer, getrouwe herder, breng ons weer. 80, 1 en 11. Op een ander moment kunt u uw gaven overmaken voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. hebben net gebeden, gemeente, of de Heer ons helpen wil bij het luisteren, ook wanneer we thuis zijn. En ik denk dat dat niet altijd mee zal vallen, ook voor de gezinnen, overigens ook niet voor de mensen die eenzaam zijn. Maar voor de kinderen en voor de jonge mensen zal het ook niet altijd meevallen. Maar ik zou zeker ook de kinderen en de jongeren willen vragen, probeer je maar zo goed mogelijk in te spannen. Om zo goed mogelijk te luisteren naar het woord van de Heer. Even eerbiedig als dat we dat ook in de kerk doen. En de Heer die in de kerk zijn woord wil zegenen en wil gebruiken, wil dat woord ook brengen in de huiskamers. En dan mogen we vragen of de Heer daarbij helpen wil. En of Hij zijn woord ook wil brengen in jullie hart. We willen deze morgen met Gods hulp gaan nadenken over één van de verschijningen van de Heer Jezus. En als wij die verschijningen zo opmerken, dan valt op dat over al de verschijningen van de Heer Jezus na zijn opstanding uit de doden iets van een herderlijke gloed ligt. De Heer Jezus heeft zelf woorden gebruikt die aanleiding geven voor die gedachte, want hij heeft het gezegd op de laatste avond van zijn leven, dat de herder geslagen zou worden en dat de schapen verstrooid zouden worden, en daarmee bedoelde hij zijn sterven en dat zijn discipelen weg zouden vluchten en dat de gelovigen overal heen verstrooid zouden raken. Maar dat nadat hij opgestaan zou zijn, hij hen zou voorgaan en hij hen zou opzoeken. En dan zoekt hij ze op als de goede herder, als die herder van wie Ezechiël 34 het zegt. Ik zal naar mijn schapen vragen en ik zal ze opzoeken op de dag van de wolk en van de donkerheid. Dat zien we ook in de verschijning van de Heer Jezus aan de Emmausgangers, waar we met de hulp van de Heere deze morgen bij willen stilstaan. En we schrijven bij onze tekstwoorden van deze morgen: de verrezen herder vraagt naar zijn verstrooide schapen. De verrezen herder vraagt naar zijn verstrooide schapen. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op het zoeken van deze herder. Dat is vers 13 tot en met vers 15, waar we lezen dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. Daar ziet u hoe de Heer Jezus als de goede herder zijn afgedwaalde en verstrooide schapen gaat opzoeken. In de tweede plaats letten we op het vragen van deze herder. Vers 16 tot en met vers 19, het eerste gedeelte waar de Heer Jezus zegt: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt en waarom ziet gij droevig? En aan het begin van vers 19 stelt de Heer Jezus nog een hele korte vraag: welke? En tenslotte het luisteren van deze herder. Want vanaf vers 19 tot en met vers 21 en eigenlijk nog verderop in de tekst is de Heer Jezus bezig met te luisteren naar de woorden van de Emmausgangers. Dus drie gedachten: het zoeken van de herder, het vragen van de herder en het luisteren van de herder. Wat heeft de Heer Jezus gedaan op de dag van zijn opstanding? Als we deze morgen, gemeente, nadenken over die vraag, dan is daarop eigenlijk maar één antwoord mogelijk. En dat is dat de opstandingsdag van de Heer Jezus gevuld is geweest met verschijningen. Dat is zo geweest in de ochtend. Want het was in de ochtend dat de Heer Jezus verschenen is aan Maria Magdalena en aan de vrouwen. En waarschijnlijk in datzelfde dagdeel ook aan Petrus. En op de avond van de eerste dag van de opstandingsdag lezen we dat de Heer Jezus komt in het huis waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden. En dat Hij kwam als de deuren gesloten waren en dat Hij in het midden van hen stond en zijn handen en zijn zijde toonde en het zij vrede, zij u lieden. Op de ochtend verschijnt Hij. Op de avond verschijnt Hij, maar op de middag verschijnt Hij ook. En dat is de verschijning aan de Emmausgangers die in de tekst voor ons ligt. Als we onze tekst gaan lezen, dan zien we aan het begin van de tekst hoe de Heere zelf in zijn woord onze aandacht bij die verschijning stilhoudt. Want er staat aan het begin van de tekst, en zie. En dat zijn woorden, daar lezen we heel makkelijk overheen. Maar altijd als dat woord zie gebruikt wordt, dan wil de Heilige Geest die het woord heeft geïnspireerd daarmee onze aandacht richten op wat er komt. En dan zegt de Heer het als het ware, sta een ogenblik stil bij wat er nu komt. En denk daar eens over na. Mediteer daar eens over. Overweeg het in alle rust. En laat dat iets mogen zijn dat we doen. Niet alleen deze morgen bij het geopende woord onder de prediking. Maar laat het ook zo mogen zijn in uw en jullie leven. Dat je dat in deze pas begonnen week mag doen. Dat we nog eens nadenken over deze wonderlijke verschijning van de opgestane herder. Aan twee van zijn verstrooide schapen. En zie. En dan lezen we verder. Twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. Twee van hen. Dat wijst terug naar vers 9, waar gesproken is over de discipelen, de 11. En de andere, dat wil zeggen de kleine, specifieke kring van discipelen van de Heer Jezus. Daar waren er inderdaad 11 van. Maar ook de bredere kring van volgelingen van de Heer Jezus daaromheen. En tot die bredere kring van volgelingen hebben ook de Emmausgangers behoord. Wie zijn het precies geweest? Weten we nog meer over hen? Wel, de naam van een van hen is ons bekend. Cleopas. Zo wordt hij verderop in de tekst genoemd. Misschien wel dezelfde als die in Johannes 19, vers 25 genoemd wordt. Als de man van Maria. Een van de Maria's die ook op Golgotha aanwezig is geweest. En bij de begrafenis van de Heer Jezus was. En van de andere Emmausganger weten we de naam niet. Er zijn in de loop van de tijden verschillende gedachten over naar voren gebracht. Wie die ander precies geweest is, ik noem het maar even kort en denkt u ook daar maar eens over na. Sommige uitleggers hebben gedacht aan de vrouw van Cleopas. Prachtige gedachte dat daar een man en een vrouw samen de reis naar Emmaus maken en samen door de Heer Jezus worden opgezocht in hun gemis en in hun gesprek over degene die ze zo missen. En dat stelt mannen en vrouwen als ze door de Heer aan elkaar verbonden zijn in onze gemeente en ook degene die zich voorbereiden op een huwelijk voor de vraag, hoe zijn onze gesprekken? Spreken wij wel eens over de Heere en over zijn dienst? Wordt ons huwelijk, ook het huwelijk van de jonggetrouwde, gestempeld door de gesprekken over Gods woord? Andere opvatting die naar voren gebracht is, is dat de andere Emmausganger naast Cleopas zijn zoon geweest is. Dat is ook een bijzondere gedachte, een vader en zijn zoon die deze reis ondernemen. En dat stelt vaders voor de vraag in de gemeente, hoe spreken wij met onze kinderen? Is er wel eens een moment, en trouwens dat is ook een vraag voor zonen en voor dochters in de gemeente, spreken we wel eens met onze ouders over de dingen die ons bezighouden geestelijk. En dan nog één andere mogelijkheid die ik noemen wil. Bij de voorbereiding op de prediking van deze morgen las ik daarvan en ik vond dat een indrukwekkende gedachte. Ik zal het ook proberen uit te leggen. Dat is dat de andere Emmausganger, die hier niet bij name genoemd wordt, Filippus, de diaken en de latere evangelist die we in het Bijbelboek Handelingen ontmoeten, zou zijn. En waarom een van de Bijbeluitleggers die gedachte naar voren gebracht heeft, dat heeft te maken met de ligging van Emmaus. Want deze twee mannen, mensen die op weg waren naar Emmaus, we krijgen de indruk dat ze ook in Emmaus woonden. En waar Emmaus precies lag, in elk geval, daar zijn de archeologen het wel over eens, ten westen van Jeruzalem. En als u nu in het Bijbelboek Handelingen gaat lezen en u volgt daar de persoon van Filippus, de evangelist en de diaken, dan komt u die evangelist of diaken ook nogal tegen in het deel ten westen van Jeruzalem. Zo tussen Jeruzalem en de Middellandse Zee in. Wel ergens daar moeten we Emmaus ook zoeken. En wanneer u de bekendste geschiedenis waarin Filippus een plaats heeft in de Bijbel, dat is de geschiedenis van Handelingen 8, over de moorman, eens legt naast de geschiedenis van onze tekst van vanmorgen, dan ziet u allerlei opmerkelijke overeenkomsten. Het is een mooie Bijbelstudie om dat zo voor uzelf nog eens na te gaan. Wat de overeenkomsten zijn tussen de manier waarop de Heer Jezus verschijnt aan mensen op reis, waarbij hij de schriften gaat openen en vanuit de schriften gaat spreken over zijn lijden en sterven. En dan op een bepaald moment ook weer uit hun gezichtsveld verdwijnt. En de geschiedenis van Filippus en de kameling, waarbij ook de kameling op reis is en Filippus zich bij hem voegt en ook de schriften gaat openen en gaat uitleggen en de lijdende en stervende Christus predikt en ook op een bepaald moment weer onverwacht uit het gezicht van de moorman wordt weggenomen. Maar hoe indrukwekkend en hoe mooi die gedachte ook is, dat de andere Emmausganger Filippus zou zijn geweest, ook dat is niet met zekerheid te zeggen. En zo blijven er nogal wat dingen niet helemaal vast en niet helemaal duidelijk. Waar lag Emmaus precies? We weten het niet. En wie waren de Emmausgangers precies? We weten er eigenlijk ook niet alles van. Maar één ding weten we wel. En dat is wat het onderwerp was van hun gesprek. U leest het in het 14e en 15e vers. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. Daar spraken ze samen over, zo lezen we dan ook nog in vers 15, en ze ondervroegen elkaar, ze stelden elkaar vragen, al deze dingen die er gebeurd waren. En wat waren die dingen? De kinderen weten het wel. Het is nog maar heel kort geleden dat de Heer Jezus overgeleverd was door de Joodse leidslieden aan Pilatus en aan de Romeinen en dat hij uiteindelijk tot de kruisiging veroordeeld was en dat hij gestorven is. En die dingen, ze hebben de Emmausgangers bezig gehouden. Het zijn dingen die de Emmausgangers ook niet hebben begrepen. We hopen daar straks in de derde gedachte nog iets meer van te horen. Maar deze dingen, ik zou het eigenlijk kunnen samenvatten in één naam. De Heer Jezus Christus, dat is het onderwerp van hun gesprek. Daar spreken ze over in hun vragen en in hun ontreddering en in hun moedeloosheid. En in alles wat ze niet bekijken kunnen. In hun gemis. En in het feit dat hun hoop de bodem ingeslagen is. Zoals we verderop in de tekst lezen. Deze mannen of man en vrouw. Ze spreken over de Heer Jezus. Vanuit hun vragen, vanuit hun gemis, vanuit hun verdriet, vanuit hun armoede. Kijk, en dat scherpt de vraag nog iets aan die ik zo eerder in de preek stelde en die vanuit de tekst tot ons komt. Waar spreken wij over als man en vrouw, als we getrouwd mogen zijn? Waar spreken we over met onze kinderen? Waar spreken we over met anderen? Waar spreken we over op onze levensreis? Spreken we over Christus? Hoe vaak, gemeente, hebben u en ik in de achterliggende week gesproken met elkaar over de Heer Jezus Christus? Ja, zegt iemand, maar dat vind ik moeilijk, want ik weet dat ik hem eigenlijk persoonlijk niet ken. Maar als dat zo is, en dat bedoelde ik toen ik zei, we kunnen de vraag nog iets meer toespitsen. Als dat zo is, dan komt de vraag eigenlijk nog steeds tot ons vanuit de geschiedenis. Hoe vaak spreken we dan vanuit ons gemis? En misschien vanuit onze vragen en vanuit wat er in ons leven niet is, toch over hem. Zoals ik het nog in de achterliggende week in een van de telefonische contacten zo heel treffend hoorde. In hem is alles te vinden wat ik mis. Mag dat ons gesprek stempelen. Kijk, want wanneer deze Emmausgangers zo over de Heer Jezus en over alles wat er gebeurd is om zijn persoon heen met elkaar in gesprek zijn, dan komt de Heer Jezus zelf bij hen. En dan vervult hij eigenlijk dat woord wat hij zelf gesproken had, dat waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, hij zelf in het midden van hen is. En laat dat toch mogen aansporen om over deze dingen met elkaar te spreken, want daar wil de Heere zijn zegen over geven. De Heer Jezus komt in het midden van hen. Hoe staat het er in vers 15? En het geschiedde, terwijl ze samen spraken en elkander ondervraagden. In het Grieks staat er een woord dat wijst op een discussie. Dat ze het ook niet altijd met elkaar eens waren. Dat ze zo de ene gedachte tegenover de andere stelden. En de ene opvatting zo naast de andere legden. Maar terwijl ze zo met elkaar spreken, komt Jezus zelf bij hen. Hij zoekt hen op. En hij is hier die zoekende herder die zijn verstrooide en afgedwaalde schapen gaat opzoeken. Hij voegt zich bij hen. Augustinus zegt in een van zijn paarspreken het zo prachtig als reisgenoot. Maar tegelijkertijd wordt hij hun gids. En Augustinus zegt het ook nog op een andere manier. Hij zegt, de Heer Jezus gaat over de weg met hen, terwijl hij zelf de weg is en terwijl hij hen van een dwaalweg gaat terugbrengen. De Heer Jezus die met hen gaat. Het heeft gemeente iets ontroerends, iets indrukwekkends en de Heere geven iets hart innemends. Als we zien wat de Heer Jezus op de ochtend en op de middag en op de avond van die eerste dag, van die opstandingsdag heeft gedaan. Want van de vroege ochtend tot de late avond toe is hij gedreven door de zorg van een herder. Zoekt hij deze verdrietige, afgedwaalde schapen op. En dan staat er in vers 16, en hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. Wat moeten we daarvan denken? Heel kort, want we hebben daar wel eens wat uitvoeriger over nagedacht, twee dingen. Het eerste wat hiermee wordt gezegd is dat de Heer hun ogen toesluit. Dat de Heer er zelf voor zorgt dat zij de Heer Jezus aanvankelijk niet herkennen. U zegt misschien, dat staat er zo toch niet in de tekst, daar staat alleen hun ogen werden gehouden. Maar die vorm, werden gehouden, een leidende, een passieve vorm, wordt nogal eens aangeduid in de taal van de Bijbel als de goddelijke passieve vorm. En dat wijst er dan op dat de Heer dit doet. Zo zullen we het inderdaad allereerst moeten opvatten. De Heere heeft er een goede reden voor gehad, met eerbied gesproken, om zichzelf nog verborgen te houden voor de Emmausgangers. Hij openbaart zich straks op zijn tijd en op zijn wijze. Maar voordat hij zich in de breking van het brood openbaart en bekend maakt, en ze het zien dat hij de Heere is, gaat hij hen als de grote profeet onderwijzen vanuit het woord. En daar ligt een geestelijke les in. Want zo zou het nog kunnen. Dat u in het donker gaat en dat u het moet zeggen voor uzelf. En ik heb hem niet gezien. Maar dat de Heere u gaat onderwijzen vanuit zijn woord en door zijn geest. En tegelijkertijd ligt er, en daar moeten we toch ook oog voor hebben, ook nog iets anders, dat is het tweede wat er ligt in die uitdrukking. Hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. Ja, dat heeft ook te maken met het feit dat deze Emmausgangers op geen enkele manier rekening hebben gehouden met het feit dat deze reisgenoot, deze onbekende reiziger die zich bij hen voegt, wel eens de opgestane Heer Jezus zou kunnen zijn. Straks zal de Heer Jezus hen niet alleen onderwijzen, maar hij zal ze ook bestraffen. Gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen door de profeten geschreven is. Dat de Emmausgangers de Heer Jezus niet direct herkennen, ja, dat zegt ook iets van de geestelijke blindheid die er zelfs na ontvangen genade nog zo is. Want zeker is het waar dat als de Heere in het leven van zondige mensen gaat werken, hij je ogen geestelijk gaat openen. Dat hij je ogen gaat openen voor wie hij is. En dat hij je ogen gaat openen voor wie je bent en bent geweest tegenover hem. Dat hij de ogen ook gaat openen op zijn tijd voor wie de Heer Jezus Christus is. Maar wat blijft er? Nog een blindheid over, ook in het leven van Gods kinderen. En wat moet er in het leven van hen die genade kennen toch steeds weer die ootmoedige belijdenis zijn: Heere, geeft u toch het licht, want bij mij is het niet. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Wel, en als dan zo de Heer Jezus zich bij de Emmausgangers heeft gevoegd en hen heeft opgezocht. En daarin blijkt hij de getrouwe te zijn. Want laten we het niet vergeten, gemeente. Dat ook voor deze Emmausgangers heeft gegolden dat zij het niet voor de Heer Jezus hebben opgenomen. Dat zij op Goede Vrijdag niet op Golgotha aanwezig waren. Dat zij op de vooravond niet aanwezig zijn geweest bij zijn verhoor en bij zijn proces. Dat ze geen goed woord voor hem hebben gedaan toen de valse getuigen tegen hem opstonden. Dat ook voor hen geldt dat ze allen aan hem geërgerd zijn geworden. Maar de Heer Jezus zoekt hen op in zijn zorg. En wat doet de Heer Jezus dan? Ja, dat is ook zo opmerkelijk. Daar moeten de kinderen ook maar eens over nadenken. De Heer Jezus stelt vragen. We zijn inmiddels in onze tweede gedachte. De Heer Jezus stelt vragen aan de Emmausgangers. Hoe staat het er in vers 17? En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? Kijk, de ogen van de Emmausgangers waren wel gesloten voor Christus. En wat kunnen de ogen van degene die genade kennen ook zo gesloten zijn voor zijn heerlijkheid en voor alles wat er in hem te vinden is? Maar weet u wat nu het wonder is? Dat de ogen van Christus niet gesloten waren voor de Emmausgangers. De Heer Jezus kent hen. De Heer Jezus weet van hun gesprekken. En de Heer Jezus weet van hun gedachten. En de Heer Jezus weet van hun hart en van de vragen en van de strijd in hun hart. En de Heer Jezus ziet dat alles. En hij ziet ook de gelaatsuitdrukking. Slot van vers 17. Waarom ziet gij droevig? Dat is ook de zorg van de herder. De Heer Jezus heeft ze als het ware aangekeken. En hij ziet de somberheid, zo mag u het Griekse woord ook vertalen. Waarom ziet ge zo somber, zo te neergeslagen, zo droevig? En dan toch, en dat is wat ik bedoelde toen ik de kinderen even aansprak. En dan toch, kinderen, de Heer Jezus vraagt dat. Terwijl hij alle dingen weet. Terwijl hij precies weet in zijn alwetendheid waarover de Emmausgangers spraken. Net zo als dat de Heer ook weet wat er in uw en jouw hart omgaat. Wat voor zorgen er kunnen zijn. Of angst. Of vragen. Geestelijke vragen ook. Net zoals die er waren bij de Emmausgangers. Maar wat de Heer Jezus doet is, al weet hij dat precies, al had hij ook kunnen zeggen tegen die Emmausgangers: ik weet wat er allemaal is en waar u over gesproken hebt en ik weet wat er in uw gedachten is. Maar de Heer Jezus doet het met eerbied gesproken op een andere wijze. Hij gaat vragen stellen. Wat redenen zijn dit? Wat voor woorden zijn het? Wat voor gesprekken die u zo met elkaar voert onderweg? En waarom bent u zo somber, zo verdrietig? En dat is opnieuw de zorg van de goede herder. De goede herder die het zegt tegen deze mensen, tegen deze reizigers naar Emmaus: zeg het nu eens tegen mij. Maak het nu eens aan mij bekend. En als de Heer Jezus dat zo gezegd heeft, dan gaat een van de Emmausgangers Kleopas spreken. Vers 18. En de een wiens naam was Kleopas antwoordende zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? Kleopas bedoelt: bent u dan de enige die als vreemdeling ter gelegenheid van het Pascha in Jeruzalem kwam en aan wie het ontgaan is wat er gebeurd is? Want wat er gebeurd was met de Heer Jezus, dat was voor deze reizigers zo van belang dat ze het zich niet anders kunnen voorstellen of iedereen die in Jeruzalem geweest is moet helemaal vol zijn van, ja, van wat er met de Heer Jezus gebeurd is. Dat hij gestorven is. Bent u dan de enige die dat niet weet? En dan stelt de Heer Jezus nog een vraag. Het is maar een enkel woord. Vers 19 in het begin. En hij zeide tot hen, welke? En opnieuw, als de Heer Jezus die vraag stelt, dan nodigt hij de Emmausgangers als het ware uit om alle dingen voor hem uit te spreken. En dat hadden die Emmausgangers niet verdiend. En wat was er in hun hart? Hoop die de bodem ingeslagen was. Vragen. Armoede. Gemis. Maar de Heere zegt, zeg het nu eens. Maak het nu eens aan mij bekend. Terwijl de Heere alle dingen weet, spoort hij de Emmausgangers daar toch toe aan. En dat is een van de boodschappen, geestelijke lessen, die er ook ligt in de tekst voor u en mij vanmorgen. De Heere zegt het vanmorgen vanuit de tekst. Wat voor dingen vervullen uw hart? Misschien mag ik het wel zo zeggen en dan begin ik maar heel breed. Wat voor gesprekken hebt u in de achterliggende week gehad? Als u mensen mocht spreken. En als u misschien heel weinig mensen gesproken hebt in uw eenzaamheid. Wat voor gedachten waren er? Maak dat eens aan de Heere bekend. Nog een keer, dan pas ik het maar even heel breed toe. Waar was ons hart nu vol van? Waar gingen onze gesprekken over? Waar ging ons mailverkeer over? Waar gingen de apps die we verstuurden over? Wat hebben we aan gedachten uitgewisseld? En dat vragen we zo in de prediking ook wel eens aan elkaar als een ontdekkende vraag. Waar hebben we eigenlijk allemaal over gesproken en is dat allemaal goed? Maar vanmorgen zou ik het nog op een andere manier willen vragen. Maak dat alles nu eens aan de Heer bekend. Wat voor redenen zijn het geweest in de afgelopen week die u op uw levensreis verhandelde? Wat is het geweest, jonge mensen, waar je met anderen over sprak? Maak het eens bekend aan de Heere. Ja, maar dat weet de Heere al, zegt iemand. Ja, dat wist de Heere bij de Emmausgangers ook. En toch dringt hij erop aan om het hart voor hem uit te spreken. Ja, zegt een ander, maar als ik eerlijk ben en ik denk terug aan mijn gesprekken en aan alles wat ik gezegd heb, dan durf ik dat eigenlijk helemaal niet voor de Heere te zeggen. Maar zou je het dan niet gaan belijden voor de Heere? En zou u dat er dan niet bij zeggen? Dat u alle reden hebt om u voor de Heere te schamen? Heere, wat heb ik eigenlijk gezegd? Waar heb ik over gesproken? En als we het dan nog wat meer toespitsen, want zo was het bij de Emmausgangers toch ook, geestelijke vragen en geestelijke strijd en worsteling, als dat er is geweest, ook in de achterliggende dagen. Als het misschien wel niet was wat u makkelijk besprak met anderen, want het gaat over eoteren en persoonlijke dingen, maar als het wel iets is geweest wat als het ware voortdurend in uw binnenste is geweest, maak het dan toch aan hem bekend. En als de duivel het u influistert, dat heeft allemaal geen zin, want de Heere weet het toch. O, dan zegt de Heer het vanmorgen toch. Welke? Welke dingen dan die u bezighouden? Een uitnodiging om de dingen aan hem bekend te maken voor wie het geldt. Al uw zuchten en al uw zorgen, niet verborgen, daar hij alles ziet en weet. We gaan er eerst van zingen. Psalm 38, het 9e vers. Maar wat klaag ik, Heere der Heren, Mijn begeren is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. 38, vers 9. De verrezen herder vraagt naar zijn verstrooide schapen. Hij zoekt ze op, onze eerste gedachte. Hij stelt hen vragen, onze tweede gedachte. Maar dan in de derde gedachte willen we nog opletten hoe hij ook naar hen luistert. En wat hij van hen hoort. Ja, wat is dat? Wat gaan de Emmausgangers aan de Heer Jezus bekend maken? Vers 19... tot en met vers 21. En eigenlijk loopt het gesprek nog verder. Wellicht dat we er met de hulp van de Heer een volgende keer nog verder naar gaan luisteren. Maar we zouden het heel kort zo kunnen zeggen. Die Emmausgangers gaan aan de Heer bekendmaken wat er was in hun hart. En wat er is in hun hart. En wat er ontbreekt in hun hart. En dan moeten we er om te beginnen nog even op letten dat het eigenlijk een belijdenis is die de Emmausgangers hier uitspreken. Want laten we niet vergeten, ze hebben de Heer Jezus op dit moment niet als opgestane koning erkend. Eén ding weten ze wel. Dat hij 2 dagen geleden aan het kruis gestorven is. Dat de Joodse leidslieden in hun vijandschap tegen de Heer Jezus en tegen zijn onderwijs hem hebben uitgeleverd aan de Romeinen. En dat betekent dat ook de volgelingen van de Heer Jezus gevaar hebben gelopen. Dat weten wij vanuit de schrift. Want we weten dat Petrus, als hij gevraagd wordt of hij ook bij de Heer Jezus hoort, dat tot 3 maal toe heeft ontkend en de Heer Jezus heeft verloochend. En nu zijn we 2 dagen verder. En de discipelen zijn in hun huis achter gesloten deuren om de vrezen der Joden. En deze 2 Emmausgangers, ze maken de reis van Jeruzalem naar Emmaus. 60 stadien werd er gezegd, zo'n 11 kilometer, ruim 2 uur wandelen. En dan komt er een onbekende reiziger die ze zo niet herkennen en die zich bij hen voegt. En die gaat vragen naar waar ze over spreken. En als ze dan straks voor de dag komen met wat er in hun hart is. En als ze vertellen dat zij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Dan spreken ze daarmee een belijdenis uit. Kijk, het had menselijk gesproken ook gekund dat deze vreemde reiziger iemand van de Joodse leidslieden was geweest. Of iemand die hen zou verraden aan de Joodse leidslieden. En dan zouden ze misschien ook gegrepen en gevangen worden. En toch, ze zwijgen niet. Ze spreken hier een belijdenis uit. Een belijdenis die, ja, laten we dat maar niet vergeten, die de Heer Jezus als de opgestane aan hen ontlokt. De Heer Jezus nodigt in zijn zorg met zijn vragen en zijn doorvragen uit om wat er in hun hart is voor hem uit te spreken. En dan kunnen ze ook niet meer zwijgen. Kent u, gemeente, van die momenten dat u uw hart ook wel eens echt zo mag uitspreken voor de Heer, dat u ook niet meer zwijgen kan? Dan is bidden geen verplichting meer, maar dan wordt het uitstorten van je hart voor hem. Dat is zo'n goede plaats. Als je die plaats mag kennen, waar je dat alles zo voor de Heere bekend mag maken. Jonge mensen, zoek die plaats toch in je leven, in alle vragen die er ook in deze coronacrisis op je af kunnen komen. Want wat is er ook in jullie jonge leven heel veel veranderd en anders geworden in één keer. En wat ervaar je misschien ook wel, dat er heel wat contacten minder zijn dan voorheen. Maar om je hart nu eens voor de Heere uit te storten. Ook als je misschien helemaal niet ziet en niet ervaart. En als er alleen maar leegheid is en je hoop misschien ook wel de bodem ingeslagen is. Ouderen, in uw eenzaamheid, op uw kamer, misschien in verzorgings- of verpleeghuizen meeluisterend vanmorgen. En u kunt de deur niet uit en er mag niemand bij u komen. Maar dat u uw hart eens voor de Heere zou uitstorten. En wat zeggen die Emmausgangers dan? Ik zei u al, het eerste wat ze zeggen is wat er was in hun hart. Wat er gekomen was. Hoe ze de Heer Jezus Christus hebben gezien. En hoe noemen ze hem? Dat moeten we eens goed en aandachtig lezen in vers 19. Daar zeggen ze, de dingen aangaande Jezus, de Nazarener. En dan komt het, Nazarener betekent dat hij afkomstig was uit Nazareth. Dat bedoelen ze hier niet minachtend, maar dat bedoelen ze om aan te duiden wie hij was en hoe hij bekend stond. Maar dan zeggen ze het, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en voor al het volk. Ze hebben de Heer Jezus dus gezien als een profeet. En niet alleen als een profeet voor de mensen en onder de mensen. Maar ook als een profeet voor God. Dat wil zeggen als een profeet die door God gegeven was. En op wiens optreden Gods goedkeuring rustte. Een profeet voor God en voor de mensen. En waar bleek dat in? Hoe wisten die mensen dat? Hoe wisten deze Emmausgangers dat? Dat wisten ze allereerst door zijn werken. Door wat de Heer Jezus deed. En dan denken we natuurlijk aan zijn wonderen. Dat de Heer Jezus zieken heeft genezen. En dat de Heer Jezus duivelen heeft uitgeworpen. En dat de Heer Jezus doden heeft levend gemaakt. En dat alles is bekend geworden ook bij deze mensen uit Emmaus. En ze hebben beseft in het licht van de wonderen die de Heer Jezus deed. Hij is een profeet, niet alleen voor de mensen, maar ook voor God. Ja, en dan is er nog iets waardoor ze dat hebben ontdekt. En dat lezen we ook in het 19e vers. Welke een profeet was, krachtig in werken en woorden. Dus behalve de wonderen hebben ook de woorden van de Heer Jezus diepe indruk gemaakt op de Emmausgangers. Het onderwijs dat hij gaf, de prediking die ze vanuit zijn mond hoorden. En toen de Heer Jezus sprak, Toen is er in hun hart, en dan ga ik meteen maar naar het 21ste vers, toen is er in hun hart hoop gewekt. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. En dan gebruiken ze een woord dat al helemaal aan het begin van het Lucas-evangelie in hoofdstuk 1 gebruikt wordt als Zacharias zingt over het optreden van de Heer Jezus Christus, de komende zaligmaker. Dan zegt Zacharias het in die indrukwekkende lofzang dat de Heer Jezus zijn volk kennis der zaligheid zou geven in vergeving van hun zonde. En dat er verlossing, Lucas 1 vers 71, verlossing zal zijn van de vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. En let erop, dat zijn woorden, die heeft Zacharias gesproken toen hij vervuld was met de Heilige Geest. Dus deze Emmausgangers gebruiken toch wel hele diepe woorden. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Hetzelfde woord vindt u ook als we in Lucas 2 lezen over Anna, die vanuit de tempel Jeruzalem ingaat en over de Heer Jezus spreekt tot allen die de verlossing van Israël verwachten. En u weet misschien wel, dan spreken we nog wel eens tegen elkaar over het adventsvolk in Jeruzalem. De adventskerk in Jeruzalem. Degene die de verlossing verwachten. De Emmausgangers, ze hebben hoop gehad op die verlossing. En hoe dat allemaal zou gaan, oh, daar was nog zoveel verborgen. Maar in hun hart werd, door de wonderen van de Heere en door de woorden van de Heere, een hoop gewekt. Leg je hart er maar eens een ogenblik naast. Hoe is dat? Wat hebben de woorden van de Heere die hij sprak in de prediking eigenlijk uitgewerkt in ons leven? Dat was er bij de Emmausgangers. Verwachting, hoop, een profeet voor God en voor de mensen. Machtig en krachtig in woorden en in werken. Maar het is zo anders gegaan. En dat zeggen ze in het 20ste vers. Hoe onze overpriesters en oversten hem overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. Het is zo anders gegaan. Degene op wie ze hun hoop hadden gevestigd. Degene van wie ze de verlossing van Israël verwachten. Hoe het precies moest gaan en wat die verlossing precies inhield, dat lag misschien nog in heel veel nevelen gehuld voor deze mensen. Maar hun hoop is de bodem ingeslagen. Want degene op wie ze hoopten is gestorven aan het kruis. En dat was de plaats waar alleen de ergste misdadigers en de weggelopen slaven stierven. Hij heeft een pijnlijke, verachtelijke en voor de Joden bovendien een vervloekte dood ondergaan. En nu? Ja, wat is er nu nog in hun hart? We hebben het al aangeduid. Droefheid. Waarom ziet ge zo droevig? Verdriet. Vragen. Raadsels die ze zelf niet kunnen oplossen. En wat ontbreekt er in hun hart? Oh, ze zeggen het niet met zoveel woorden, maar we kunnen het wel opmaken uit wat ze zeggen. Wat er ontbreekt is een vast geloof in de schriften. In wat de Heere zelf zegt. Dat ontbreekt op dit moment. Dat is op dit moment in elk geval niet levendig. Ja, ze zeggen zo aan het slot van vers 21 nog wel iets waar misschien iets van de verwachting in doorklinkt. Doch ook benevens dit alles, naast dit alles, is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Het is 3 dagen dat de Heer Jezus nu gestorven is. En misschien hebben ze nog wel vaag gedacht aan iets wat de Heer Jezus gezegd heeft, dat hij zou opstaan op de 3e dag. En de volgende keer hopen we dan nog wel te horen wat ze van de vrouwen gehoord hebben en wat ze daar in verband mee nog zeggen. Maar hier vinden we toch vooral verdriet. Hier vinden we toch vooral vragen en raadsels. Er is geen levende hoop meer die op dit moment in hun harten brandt. En toch brengen ze al die dingen voor het aangezicht van deze onbekende reiziger. Toch spreken ze hun hart voor hem uit. En als u vanmorgen zeggen moet, er is in mijn hart en in mijn leven zoveel waarvoor ik me schamen moet. En er is zoveel troosteloosheid en hopeloosheid. En er zijn zoveel raadsels en zoveel vragen. En misschien dat u ook wel zegt, er zijn tijden geweest dat het anders was. En dat er echt hoop mocht zijn en echt verwachting. Maar het lijkt wel alsof alles de bodem ingeslagen is. Als het zo is, dan staat die grote herder deze morgen in het gewaad van zijn woord nog voor u. En hij zegt het. Wat voor dingen zijn er in uw hart? Wat voor dingen zijn het die u bezighouden in uw binnenste? Spreek het toch voor mij uit, want hij is de goede herder. Hij is de herder die niet alleen hoort, die niet alleen zijn schapen opzoekt, maar hij is ook degene die het verlorene zoekt. Het laatste vers van onze eerste schriftlezing van vanmorgen, en mag ik daarmee afsluiten. Ik zal het verlorene zoeken. En het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden. En het kranke, het zieke, het zwakke zal ik sterken. Zo is de opgestane Heer Jezus een herder. Hij zoekt op. Hij nodigt zondaren nog om hun hart voor hem uit te storten. Om het zwakke te versterken. Om het gebrokene te verbinden. Om het weggedrevene en het afgedwaalde terug te brengen. Om het verlorene te zoeken. En daarom, gemeente, loopt de prediking van deze morgen uit op de vraag: wat dunkt u van deze Christus? Wat dunkt u van deze herder, die niet alleen zijn verstrooide schapen opzoekt, maar ook het verlorene nog zoekt? Wat dunkt u van hem? Zeg het eens. Voor zijn aangezicht. Net zoals de Emmausgangers het gingen zeggen. Wat zij dachten van wie de Heer Jezus Christus was. En ze moesten erom bestraft worden. En toch, ze hebben het eerlijk voor zijn aangezicht uitgesproken. Wat dunkt u van deze Christus die het verlorene zoekt? Hij wordt u, gemeente, deze morgen voorgesteld. Hij wordt u vanmorgen als de goede herder aangewezen en aangeprezen. Aan de ouderen en aan de jongeren en aan de kinderen. Opdat u deze goede herder hoog zou achten. Opdat je deze goede herder in je jonge leven nodig krijgt. Opdat hij je hart zou mogen innemen. Want Hij is niet alleen. De zorgende en de zoekende en de verbindende herder. Maar hij is, dat zegt Ezechiël 34 ook, hij is ook op de dag der dagen de richtende herder. Die een scheiding zal maken tussen de schapen en tussen de bokken. En dan zou hij richten met oordeel. Zo wordt er in Gods woord ook over deze herder gesproken. Waarom? Waarom wordt dat er vanmorgen nu bij gezegd, zo aan het einde van de prediking? Dat is om je des te meer aan te sporen. Want hoeveel jaren we ook van de Heere zouden krijgen in ons leven, hoe oud we ook mogen worden, eenmaal zullen we deze herder ontmoeten. En als je hem dan toch in je jonge jaren veracht hebt, als je dan alle roepstemmen van deze herder en ook de lieflijke wijze waarop de Heere nodigt, want dat ligt in de tekst van vanmorgen opgesloten, als je dat nu eens allemaal naast je neerlegt. Als u dat nou eens niet doet, gemeente. Als je jonge vrienden nu vanavond niet je knieën buigt en vanmiddag op je kamer. Als je nu niet alles wat er in je hart is voor de Heere bekend maakt. Als je nu gewoon weer verder gaat. En als je deze roepstem van deze zondag naast je neerlegt. Je komt niet op de knieën. Wat dan? Wat dan? Ezechiël 34. Lees nog maar eens na. En daarom, indien gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet. Maar laat u leiden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u uw woord nog willen zegenen. U hebt lieflijk gelokt en genodigd. Begin van de geschiedenis van de Emmausgangers is als het ware één grote nodiging om ons hart voor u uit te storten. Alles wat er is en alles wat er niet is. Alle vragen, alle worsteling, alle strijd, alle hardheid. Maar als we dat nu niet doen, Heere. O God, bewaar onze jongeren en onze ouderen daarvoor. Zegen uw woord zo, dat het ons op de knieën brengt. Vergeef het zondige en gebrekkige. Geef dat we deze middag weer met elkaar verbonden mogen zijn als een heel ander deel van uw woord onze aandacht vraagt. Hoor en verhoor ons. Om Christus wil. Amen. Psalm 62, het vijfde vers, is onze slotzang. 62, vers 5. Vertrouw op hem. O volk in smart, stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. 62 vers 5. Ook met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.